Nou, hoor ik een mevrouw zeggen dat recording is stopped and is being recorded. Voor mij is dat voor het eerst. Dus hadden jullie dat al eerder gehoord? Nee, hè? Zoom is kennelijk geüpdate. Dus je bent gewaarschuwd. This is being recorded. Oké. Ik ben heel benieuwd naar jullie belevenissen. Ik zie daar al twee handen. Erik, wil jij beginnen?
Ja, graag. Jan, hallo.
Hi.
En goedenavond, medecursisten. Jan, ik wil wat vragen over het aangeleerde zelfbeeld.
Ja.
Het ene moment in mijn leven, dan begrijp ik precies hoe het zit en kan ik heel makkelijk in licht en liefde blijven. En dan weet ik dat het mijn denken is die dat doet, dat het mijn aangeleerde zelfbeeld is. Maar een ander moment, daar kan ik dan niet bij. En dan blijf ik in drama en verdriet met alle gevolgen van dien voor mijn relatie en mijn omgeving. Maar eigenlijk mijn vraag is, heb je nog tips hoe ik sneller van mijn aangeleerde zelfbeeld af kan?
Door er niet meer van af te willen. Dat is het hele punt. En het is heel herkenbaar en volstrekt normaal wat je hier beschrijft. Soms ben je in die ruime staat en dan is alles oké. Okay. En soms ben je niet in die ruime staat. Dat betekent niet dat je altijd meteen in de ellende zit, want ook tijdens je meditatie ben je soms ruim aanwezig en soms ben je even afgedwaald met. Ik moet straks nog de vuilnis buiten zetten of iets dergelijks. Maar dat is dan niet zo'n probleem. En dan kun je vaak een halve minuut later alweer terug naar, oh ja, ik was aan het mediteren, ben je weer terug ruim. Maar zodra je afdwaalt met iets wat tegelijkertijd problematisch is, dus waar het gewaarzijn niet zeg maar, alleen maar zich door af laat leiden, maar waar het gewaarzijn zich tegen verzet, als het ware, waar het ego zich tegen verzet. Dan kom je in die vicieuze cirkel terecht van je denkt dingen en die gedachten creëren stress in je lijf en die stress produceert gedachten. Dus dat is een soort van je lijf en je denkende geest gaan dan, zeg maar, gaan viraal, zeggen ze tegenwoordig, gaan circulair. En dan is het razend moeilijk om daar, zeg maar, uit te komen, omdat alles wat je dan doet in dat teken staat van ervan af willen. Dus ook als je dan bekneld zit en je hebt een, weet je wel, een nare bui en je voelt je waardeloos en mislukt of wat dan ook. En je beseft, oh, nu zit ik in mijn zelfafwijzing of oh, nu ben ik zeg maar geïdentificeerd met mijn ego. En dan wil je daar graag van af, want je wil graag van dat rotgevoel af. En dan ga je eventueel zelfs je meditatie, ga je op je meditatieplekje zitten, daar, ik mag dit voelen, ik ben dit niet, geef niks, mag me, slaap maar even, weet je wat, domme nog aan toe, is het haast weg, ja. En dat werkt dus niet. Of werkt averechts, wacht even kijken hoor. Oh, het is mijn zoon, moet hem even zeggen dat ik bezig ben. Hi, ik zit in een les, hè? Oké. Ja, ik ben al bezig, zeg maar, is het dringend? Oh ja, oké. Nee, wat het geval was, dat er een andere Zoomlink nog actief was. Waarschijnlijk van een gesprek wat ik vanmiddag gevoerd heb. En daarom konden ze er niet in, maar in principe moeten ze dus nu allemaal erin kunnen komen. Ja, oké, doei. Dat is mijn zoon en tevens mijn webmaster. Die bouwt dit soort websites allemaal, hè, mijn cursussen en zo. Oké. Dus Erik, ik was eigenlijk al een beetje klaar met uitleggen. Dus het is volstrekt normaal. En de tip is dus dat iedere keer als je merkt dat het niet lukt om eruit te komen, dat je kunt beseffen dat je aan het proberen bent om ervan af te komen. En dan moet je dus die omkering zien te maken, dat je zegt, oké, ik zie het, ik probeer ervan af te komen. Ook dat is helemaal oké. Dus niet gaan proberen niet ervan af te komen, want dan ga je in verzet tegen je verzet. Maar met een soort van alleen maar kijken, alleen maar kijken. Laat me nou maar eens gewoon alleen maar kijken hoe dit werkt. Laat ik dat hele idee van dat ik me goed moet voelen, laat ik dat eens eventjes loslaten. En het gevoel wat ik nu heb, wat wel degelijk een ongemakkelijk gevoel is, laat ik dat nou eens gewoon even helemaal een soort van laat maar even. niet ervan af willen. Zelfs niet met de spirituele methoden die je hebt. En dan kom je pas bij de eigenlijke spirituele methode. En dat is een soort nulmethode. Een soort van juist geen enkele methode toepassen. Maar wel heel erg bewust ervaren wat je ervaart. Dus de tip is geen tips. Zelfs.
Nee, de niet tegen vechten, zeg maar.
Ja, de niet tegen vechten, nee. Het gewoon aanvaarden. Want daar zit een soort identiteit in ook. Een soort van verdomme, dan ben ik toch al een hele tijd bezig met beoefenen. En van de week ging het wel heel goed. En verdomme, waarom lukt het nou niet? Dat is ego natuurlijk. Eigenlijk vind ik me hier al te goed voor. Ja. En zolang dat nog gebeurt bij pijnlijke emoties, blijven ze pijnlijke emoties.
Dankjewel, Jan. Dankjewel.
Ja. Oké. En dan Marnix, jij bent de volgende.
Hallo.
Hi.
Het woord is net al gevallen en het woord was valkuil. En ik denk dat ik mezelf betrapt heb 2 weken geleden op ontzettend in een valkuil te zijn gestapt. Een hele diepe, wat mij betreft. En dat is denk ik ook naar aanleiding van het lezen van het boek Verslaafd aan Liefde, inmiddels al 6 jaar geleden. Waar ik me zo ontzettend herkende, maar dus ook mijn, noem het maar gewoon ego-behoefte, aan samen zijn, of aan een relatie, ook men gaan veroordelen, of beoordelen als, dat is een verslaving, en dat is niet goed, dat mag niet.
Mag niet, dat is ego.
Ja, dat is ego, precies. Dus ik ben daar enorm tegen in een verzet geweest, denk ik. Ja. Er is niet meer wat ruimte.
Ja.
Maar er zat dus ook zoiets van, ja, maar ik moet eerst helemaal gelukkig zijn met mezelf, voordat ik dan een relatie met iemand anders kan aanstaan. Ja, dat lukt nog niet helemaal. Nee. En maar wat er ook gebeurde in mijn laatste relatie, is dat ik niet alleen maar mezelf aan het veroordelen was in mijn afhankelijkheidjes, neigingjes en toedekkingsneigingen en whatever, allemaal die eigenlijk er allemaal bij horen bij het ego. Maar dat ook vervolgens dat ik mijn partner in haar en neigingjes en gedragingjes ging veroordelen. En dat was wel echt een vanaf het begin al aan was eigenlijk die relatie gedoemd om te mislukken. Vanuit mijn overtuiging. Ja, maar nou, ik stap nou verdomme weer in een nieuwe verslaving. En ik vond het eigenlijk een hele pijnlijke realisatie dat ik.
Zeg, de ramen staan open.
Nee, voor mij zijn ze dicht. Maar een pijnlijke realisatie dat ik daarin dus eigenlijk zo sterk in mijn beroep. Dus mijn ego-behoefte heb.
Dat gaat het weer met jouw geluid nog niks.
Ja, de valken heeft haar geluid aanstaan.
Ja, er zijn haar geluid erbij. Maar je beschrijving is heel herkenbaar. Dit is wat bijna altijd gebeurt aan het begin van een spirituele ontwikkeling. Namelijk dat het ego het weliswaar snapt, maar meteen er een soort nieuw soort stelsel van regels op.
Ja, Griet heeft haar geluid nog aan.
Ja, ik heb je even gemute. Ik heb iedereen even gemute, maar dan moet jij maar niks even je microfoon weer aanzetten.
Oké,
dat is iets rustiger. Dus het hoort er helemaal bij en het is mooi dat je het nu doorhebt. En dat, zeg maar, en ergens in een van die lessen staat ook dat begrip versmelting, dissociatie. En doorgaans beginnen we ons leven met volledige versmelting met het ego. Vaak kennen we het woord niet eens, alleen maar in een andere betekenis. En dan word je bewust van ego-patronen, maar automatisch komt daar dan een veroordeling bij. Immers, ego-patronen, je leert ze zien. Je ziet tevens dat ze de oorzaak zijn van lijden. En dus is het logisch dat je er vanaf moet. Ja. Maar die logica, dat is ego's logica. Als iets een probleem is, dan moet je er vanaf. Maar het eigenlijke probleem zijn helemaal niet die ego-dingen die je net zo mooi opzonden van afhankelijkheid en dingetjes erbij horen om aardig gevonden te worden en zo. Maar het niet herkennen ervan. Dus de versnelling is het probleem. Nee, de identificatie is het probleem. Maar identificatie met je ego kan op twee manieren plaatsvinden. Namelijk onbewust, dat heet dan versmelting. Of heel bewust, en dat heet dissociatie. Dan wil je niet afhankelijk zijn. En dan mag je niet meer aardig gevonden willen worden. En zo. En dat is dus nog steeds ego. En pas voorbij de dissociatie kan je overstijgen. En dat is dus precies wat Erik probeerde duidelijk te maken. Dat wat hij aangaf, maar een vorm van ego's annexatie van spiritualiteit, namelijk dat je je meditatie gaat proberen in te zetten om van een rotgevoel af te komen. En dat werkt dus niet. En jij hebt allerlei dingen gezien hoe dat werkt in relaties omgaan met anderen, dat daar allerlei ego-dingetjes in zitten. Nou, zodra je besluit dat dat niet meer mag, dan word je dus een soort robot. Een gedissocieerd ego is een soort robot die alle spontaniteit om zeep helpt en zich probeert te gedragen volgens een ideaalbeeld. En ja, dat levert alleen maar ellende op termijn. Dus voorbij versmelting en dissociatie is gewaarzijn. Gewaarzijn is dus alleen maar zien. Zien is voldoende. Zien en er vanaf willen, dan ben je toch weer geïdentificeerd. Niet zien is ook identificatie. Zien en ervan af willen is ook identificatie. Dus wat schiet er dan over? Alleen maar zien. Alleen maar gewaar zijn. Precies wat ik in mijn beginmeditatie ook zei. Kijk alleen maar. Als je alleen al ziet dat je in het leven bent, is voldoende. Oh, wat doe ik met mijn best om liefdevoller te worden of zoiets. Alleen maar naar kijken is voldoende. Zonder oordeel, zonder verzet, zonder commentaar zelf. Oh, ik zie het. Oh, ik ben nu bang om iemand kwijt te raken. Oké, weet je wel. Oh, nu ben ik aardig aan het doen om niet afgewezen te worden. Helemaal oké. Zien is voldoende.
Ja, ja, het gaat echt over vriendelijkheid, hè? Toch maar weer. En weer op een ander, laagje. Vriendelijkheid.
Ja, echt een dieper niveau van vriendelijkheid. Je hebt ook het nice guy vriendelijkheid, hè? Zoals ik, mijn ego, dat is altijd vriendelijk zijn omdat je bang bent voor conflict. En de diepere laag van vriendelijkheid is ook vriendelijkheid voor je angst voor conflict. Is ook vriendelijkheid voor je behoeftigheid.
Ja,
dat mag allemaal. En zodra het mag, is dat grappig. Want dan zou je nog kunnen zeggen van ja, maar dan verandert er toch ook niks. Maar juist dan verandert er wel iets. Zodra jij je er niet meer mee bemoeit, zodra je je niet meer moet veranderen, kom je in die natuurlijkere staat van zijn, waarin verandering een natuurlijk proces is. Dus het ego wat als het ware omhelst wordt, het liefdevol gewaar zijn, en dus ook je haalt de angel eruit van die angst om afgewezen te worden. Dat haal je er dan uit, mag bang zijn om afgewezen te worden. Ja, en dan geleidelijk aan gaat het ego zich spontaner gedragen. As a matter of course. Als een natuurlijk gedrag.
Jan, mag ik eventjes onderbreken?
Precies. Ja.
Want we zitten hier allemaal te chatten naar elkaar. Het is zo'n slecht geluid dat ik meer bezig ben met jou te proberen te horen dan wat je zegt.
Je zit telkens van die geluiden, hè? Dat, hè? Ik heb toch, ben bang dat dat aan Marnix zijn ding ligt. Dus ik wou gewoon Marnix maar even afronden. Tenzij je nog een vervolgvraag hebt.
Oh ja, dus als Marnix het uitdoet, dan...
Ja, dan houdt het op, ja.
Ja, fijn. Ja. Sorry, Marnix.
Dus Marnix, er zit misschien...
Wat vervelend.
Ja, er zit misschien een contactje los of zo. Dus kijk maar of je er iets aan kan doen. Maar is je vraag voorlopig beantwoord?
Ja, maar wat ik dus ook wel opmerk is dat hele ego gewoon één grote verslaving lijkt. En daar heb je dan toch ook maar gewoon maar weer vriendelijk voor te zijn. Dus de hele tijd bezig met allerlei vormen van die voor mij Ja, dus het is gewoon de hele tijd deze.
Ja.
En dan, ja, oké. Okay. Maar daar kom ik dus ook niet vanaf. En dat sluit eigenlijk aan bij de vorige spreker.
Ja.
Ja, kijk het er maar na. Het is het kindje, hè. Van, ach, dan heb je het weer.
Ja.
Dus maar ik ben wel heel blij.
Ja, daarna kijken. En wat je zegt van het is een kindje. Ja, dat is eigenlijk een mooie, hè. Toen je ging staan was het probleem over. Nu ga je weer zitten en nu begint het geluid weer te storen.
Oh, maar dat zal, dan moet ik hem gewoon even in mijn hand houden. Ja. Is het nu weer weg?
Ja, nou is het weer weg, ja. Dus okay. Hou hem maar even in je hand. Dus ego is een kind. Ik bedoel, het hele ego is in onze jeugd aangeleerd. En het is een kind. En op het moment dat je een soort vriendelijkheid en een soort vertedering kunt hebben voor dat kinderlijke, een beetje dat angstige en dat hebberige en zo. En je kunt dat zien als een soort van, oh, wat schattig eigenlijk. Dan verdwijnt de beknelling eruit. Gewaarzijn is maar het begin. Eerst moet je het zien, maar dan het gewaarzijn is nog niet helemaal liefdevol. Daar zitten nog oordeeltjes in. Ja. Dus blijven oefenen. Totdat dat gewaarzijn als het ware ook zijn eigen, zeg maar, oordeelvrijheid, zijn eigen alles is goed omhelzing ontdekt.
Ja, ja, het is, en waar ik dus wel erg blij mee ben, het geeft een soort ruimte in nu. Oh ja, ik mag dus ook gewoon af en toe wat afhankelijk zijn. En ik mag, ga maar door. Dus alles wat ik vond dan niet mocht, vanuit een soort spirituele correctheid, denk ik, ja, fuck it. Het is gewoon heel menselijk. Dus ik ben ergens om mijn menselijkheid te gaan omarmen. Ja. In plaats van dus die robot, wat eigenlijk maar leidt tot heel veel verschraling, oordeel en eenzaamheid. Ja. En dan kon ik daar wel weer naar kijken. Maar het is veel fijner om gewoon me te verbinden.
Ja, precies. Ja. Het mag. Dus eigenlijk de allerkortste mantra is het mag.
Ja.
Ja.
Maar dit is ook, maar het is raar dat als je dus in zo'n dissociatie zit, totaal verblind raakt door oordelen, aannames. En dat er ergens moet er weer een knop om. En ik, oh jee, een soort, wat heb ik nou gedaan? Weet je? En en dat was dus ook een crisis.
Ja.
En heel pijnlijk. En nu weer verder. Ja. Op een wat lichtere manier, geloof ik.
Ja. Oké. Okay.
Dankjewel.
Ja. Ja. Jij ook. Dankjewel. En dan is Jacqueline.
Hoi. Het sluit allemaal natuurlijk een beetje op hetzelfde thema aan. Vraag is iets anders. Als ik bijvoorbeeld contact wil, bijvoorbeeld ik ben nou een tijd alleen en ik zou het hartstikke leuk vinden om weer als iemand tegen te komen. En wat doe ik dan? Hè? Dan kan ik actief gaan daten. En hoe ontdek ik dan of dat vanuit behoeftigheid is? Hè? Zo van. Of dat het ook een hele natuurlijk iets is, wat ik eigenlijk ook wel vind. Ik ben echt een mensenmens, dus ik hou ontzettend van contact en gezelligheid. En daar leer ik ook het meeste van. En ik heb, wat ik wel grappig vind, als ik het over die behoeftigheid heb, als ik bijvoorbeeld over emoties heb, pijnlijke of verdrietige of eenzaamheid, dan kan ik dat best goed herkennen. En dan vind ik dat niet zo lastig. Maar op het moment dat ik denk van, oké, ik moet maar eens gaan daten of zo van mezelf. Dan denk ik van, oh, wat een gedoe. Het is helemaal niet natuurlijk. Het past eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon lekker tegen iemand aanlopen. Want het is zoveel makkelijker als ik iemand zie. En, hè, nou. Dus dan ondertussen doe ik dus eigenlijk niks. Ja. Dus ik kom er dan gewoon niet zo goed uit.
Ja, dat is eigenlijk heb je het hier over twee dingen. De ene is dat je noemde eerst van de vraag van, is dit nou behoeftigheid of is dit nou een soort van spontaan gewoon mensen willen ontmoeten. Ik denk dat die twee niet verschillend zijn. Er is behoeftigheid om spontaan mensen te ontmoeten.
Ja.
Dat mag. Dat is oké. Okay. Dat is het ego. Het ego wil mensen ontmoeten. Het ego wil zich verbinden met iets buiten jou. Dat is niet verkeerd. Dat is alleen ego. Ja,
dat is toch wel die ego, hè?
Ja, maar natuurlijk. Maar alles is ego. Behalve het gewaarzijn van ego. Oh. Dus ik kan niet zeggen, oh, als ik ga daten, dat is behoeftigheid. En als ik op straat gewoon iemand tegenkom en spontaan vind ik iemand leuk, dan is het geen ego. Ja, dus ego, ego en andermans geen ego. Nee, ook spontaan iemand tegenkomen en verliefd worden. En voor altijd en eeuwig gelukkig zijn samen als dat al zou kunnen. Dat is allemaal ego. Ja, dus dat is oké. Okay. Laten we dat hele, dat, zeg maar, dat hele idee, is het nou wel ego of niet ego? Dat is juist het mooie van Dzogchen. Geen probleem, alles is ego, behalve het gewaarzijn van ego. En ja, dat natuurlijk als gewaarzijn zich ontwikkelt, het ego zich steeds natuurlijker gaat gedragen en steeds minder last heeft van zelfafwijzing en dat soort dingen. En bijvoorbeeld is het natuurlijk best het verschil of je heel erg behoeftig bent en dan in godsnaam dan toch maar met die ene man in bed gaat, terwijl je eigenlijk geen zin hebt, maar ja, anders dan haakt hij meteen af en ik vind toch, moet toch iemand hebben. Zo. Dat is behoeftigheid in een hele destructieve vorm.
Ja.
Terwijl een soort van verlangen om weer eens een keer gewoon intiem te zijn met iemand is een heel gezond verlangen. He, dus gezond en ongezond, dat heb je wel, maar het is allebei ego. En het is geen van beide verkeerd. Alleen als het ongezond is, als je bijvoorbeeld drugs gaat gebruiken om maar geen last te hebben van je eenzaamheid, dan is het, noemen we het ongezond, omdat de oplossing voor je probleem het probleem alleen maar groter maakt.
Maar dat kan intiem zijn. Voor mij is het bijvoorbeeld, voor mij is het veel meer een mentaal proces. Als ik met iemand in contact kom, hè, met vriendschappen of dat maakt, en als het een man is, zeg maar, dan dat bouwt zich bij mij op. Dus zeg maar, jij bedoelt met intiem zijn niet dat je met elkaar naar bed gaat, neem ik aan. Maar goed, voor,
of, niet per se en niet per se de eerste keer. Maar intiem.
Nou, ja, voor mij werkt het niet. Ik heb veel meer, zeg maar, als je die ja, ik zoek zeg maar meer op die spirituele of die mentale laag. En de rest vloeit daar volgens mij dan uiteindelijk het voor.
Ja. Nee, dat is een hele prima gezonde manier. Dat je eerst kijkt of er ook een verbinding is op het gebied van affectie. En ook het gebied van opvattingen over hoe je wil leven en zo.
Ja.
Dat daar dan eventueel uit voortvloeit dat je ook elkaar aantrekkelijk vindt. Ja, dat is natuurlijk, dat mag, dat is prima.
Maar dat is dan ook weer ego.
Alles is ego.
Oh, alles is ego.
Nou, alles is ego. Het is
een stuk simpeler. Ja, en het punt alleen is, maar, ik hoefde alleen nog maar leren te waarnemen dat alles ego is.
Ja, en natuurlijk, het ego doet soms dingen die veel ellende veroorzaken. En soms doet het ego dingen die geluk veroorzaken. En daar kan je soms wel jezelf ook wat in sturen. Ja. Heb je bijvoorbeeld nog een verslaving aan alcohol of iets dergelijks? Nou, dan heb je waarschijnlijk wel al door ook van dit levert mij eigenlijk geen echt geluk op. Ik ben alleen te bang om ermee op te houden. Dan weet je, oh, daar valt nog winst te maken. En ook als je, zeg maar, je behoeftigheid aan contact met een ander, kan soms ook een hele destructieve vorm krijgen.
Ja.
Dat je gekse dingen uithaalt om maar aandacht te krijgen of iets dergelijks. En als je dat herkent, dan kun je ook daaraan werken. Maar dat is veel meer, zeg maar, een soort psychologisch proces. Eventueel met therapie ook en zo.
Ja. Maar het is heel lastig om de rem te houden. Hè? Op het moment dat je iemand leuk gaat vinden, dan vind ik het wel heel erg lastig om, zeg maar, dan toch niet te gaan zitten wachten op het volgende berichtje of zo.
Ja, dat is lastig.
Dat blijft een dingetje.
En vooral als je het dan zou veroordelen. Dus je hebt een leuke ontmoeting gehad. Ja. En de dag daarna zit je en je hebt misschien zelf al je eerste berichtje gestuurd. Omdat je zo nodig bevestiging wou. En dan komt er even geen antwoord en dan word je al zenuwachtig. En oh, zou het toch niks zijn? Of iets dergelijks. En dan ook dan weer, zodra je het herkent, is het een soort van kijken, maar na een soort van, oh, kijk mij, dat is behoeftigheid. Maar ook toch steeds niet verkeerd, zien is voldoende.
Ja.
En dan als je het ziet, dan krijg je vrij snel door. Als ik de hele dag appjes ga sturen naar die man, dan maak ik mezelf dus vreselijk afhankelijk van zijn, zeg maar, van zijn reacties telkens. Dus als je
dat zal ik nooit doen. Ik zal dan eerder juist heel beschaafd, heel gecontroleerd, weet je wel. Ja, ja. Maar ondertussen flitst het toch iedere keer weer door je hoofd. En
tuurlijk. Maar dat is
en dan denk ik ook iedere keer, het is niet erg, weet je. Dat is ook wel.
Nee, natuurlijk niet. Als je iemand ontmoet hebt, dan kan je soms de hele dag door telkens weer aan die persoon denken. Als je dat gaat veroordelen, dan heb je meteen een moeilijke tijd.
Ja.
Als je er met een soort humor naar kan kijken, van oh, kijk mij nou weer eens, weet je wel. Oh, dit lijkt wel op verliefdheid. Oh, daar ga je weer, Jacquelientje. Dat weer een nieuwe ronde van...
En dan word ik altijd gewoon heel enthousiast. Ja, dat is ook heel leuk.
Ja, ik ben de laatste jaren, ik ben bijna elke week wel eens verliefd. En dat vind ik zo grappig dan. En meestal doe ik er dan niks mee. En dat gaat vanzelf weer over ook.
Ja, zo is het ook.
Ja, en soms ontstaat er wel een wisselwerking en dan gebeurt er soms iets. En dan denk ik ook, oh, daar gaan we weer, weet je wel. Met een soort van wat leuk en tegelijkertijd ook, dit gaat weer pijn doen. En het wordt bij elkaar gewoon.
Ja.
En dan kan je toch van meet af aan, kan je leren ontspannen in die, wat toch een lichte vorm van obsessie is.
Ja, precies. Ja,
het is echt niet zo dat je met door spirituele beoefeningen, maar het is een soort van... Ik heb daar eens last van, weet je wel. Ik ben gewoon aan één stuk door gewoon alleen maar, weet je wel, in evenwicht of zo. Nee, ik heb het idee juist dat je alles veel helderder voelt. Je verliefdheid en dan je buien van boosheid en af en toe eenzaamheid. Alleen de gevoelens komen en gaan veel sneller. Stroomt veel meer door je heen.
Als ja, dat merk ik ook. Sinds ik dit zo wat actief, ik heb al veel meer lichaamswerk gedaan, maar sinds ik dit doe, merk ik van... Het verkrampt veel minder lang. Het zijn andere momenten. Je herkent het inderdaad sneller.
Ja.
Gisteravond had ik weer zo'n momentje. En dan na een kwartier dacht ik... Oh, maar dan ben ik er wel ook even bewust... Ja, ik moet er wel even bewust contact mee maken. Van, zit ik me toch weer te verzetten tegen zo'n verkramping?
Ja, eerst ben je aan het verzetten. En dan komt er een besef. Oh, ik ben me aan het verzetten. En dan is het bewust contact meemaken. Of je verzet opgeven. Of... Je overgeven aan je huidige ervaring, of wat dan ook, hoe je het wil noemen.
Ja.
Of het gekwetste kind omhelzen, of weet je, allemaal synoniemen voor diezelfde houding van je verzet opgeven eigenlijk. Een soort van, het is oké, ik mag dit voelen, laat maar even.
Ja, het is gewoon veel oefenen, hè?
Ja. En dan dat ene wat je nog aansneed van, oké, eigenlijk is daten gewoon veel minder leuk dan... spontaan mensen tegenkomen. Ja, als het even niet kan vanwege corona, dan is het een soort second choice, een soort tweede keus. Ja, dan dat is ook een kwestie van, dan moet je gewoon kijken, hoe naar vind je het? En hoe belangrijk is het aanleggen van nieuwe contacten voor je? Dan moet je gewoon afwegen en dan doe je het wel of doet het niet.
Ja, precies. Ik vind dat, dat selecteren vind ik gewoon... gewoon heel vreemd dat je op profiel moet gaan selecteren. Dat vind ik heel...
Ja, dat is naar. En dan al die mensen die dan, waar je geen klik bij hebt, dat is al een weet je wel. En dan is er ineens een waarbij je denkt, oh, dat kon wel eens wat zijn. Meteen heb je dan weer hoop en allerlei fantasieën van hoe het dan allemaal zou kunnen zijn. Wat dan heel vaak enorm tegenvalt natuurlijk. je hebt trouwens, je kan... Als je niet al te bang bent voor besmetting, dan kan je tegenwoordig wel alweer leuke dingen doen om mensen te ontmoeten, hoor. Ik heb laatst bijvoorbeeld ontdekt en ik een dansgelegenheid. Die man heeft het slim aangepakt, want die heeft zichzelf veranderd in een kerk. En kerkgenootschap mogen wel met groepen bij elkaar komen. En hij noemt zijn kerk de beweging van het leven. En het is een dansding, een shamanistische dansclub. Ik ben daar laatste keer heen geweest op een avond. Hartstikke leuk. Zo met 20-30 mensen gewoon in de zaal. En nog redelijk had afstand en goede ventilatie. Maar geen mondkapjes gedoe en ook geen strengheid en zo.
Ja.
Maar ook geen gebabbel. Dus wel gewoon, je bent aan het dansen. En in het dansen heb je soms contact, hè, en soms niet. Ja. En zo. En dan achteraf heb je dan nog wat napraten en zo. Dus als je mensen wil ontmoeten... Kan je daar
is dat ook een manier? Dankjewel.
Ja, oké. Okay. En dan Jamila. Hallo. Ja.
Hoi.
Hi.
Mijn vraag is, de laatste anderhalve week merk ik dat mijn ego in de weerstand zit wat betreft de beoefeningen doen, dus het mediteren. Dat deed ik elke dag en de afgelopen anderhalve week af en toe een dag niet, omdat mijn ego gewoon niet wilde. En die won er toen ook.
Ja.
Maar is het dan de kunst om het toch te doen? Dus gewoon hoeveel weerstand je ego ook geeft, het gewoon te doen? Of dan maar eventjes inderdaad overslaan en wachten tot je weer gevoel hebt van ja, ik ga er weer voor zitten.
Ja, ik denk sowieso dat als het ego echt al in dat soort weerstand is, dan kan je met een soort kadaverdiscipline, kan je misschien nog wel jezelf dwingen om te gaan zitten. Maar dan zit je toch de hele tijd in verzet.
Ja.
Dus je kan je beter afvragen, hoe ontstaat dat verzet? En dan zou het kunnen dat je ego op een of andere manier er een soort van corvée van gemaakt heeft. Dus dat de eigenlijke spirituele motivatie een beetje naar de achtergrond is geraakt. Maar je bent waarschijnlijk ook iemand die van eenmaal afgesproken moet je gewoon aan houden. En dan ontstaat er een soort corvée, een soort plichtsgevoel. En dan bouw je dus verzet op.
Ja.
Het hele idee dat je een soort corvée moet doen van oké, je moet iets naars doen een paar keer per dag. Want anders heb je in de toekomst niet de beloning. Dat is natuurlijk typisch ego-denken. Ja? Je moet iets naars doen om iets goeds te krijgen.
Ja.
Maar in spiritualiteit werkt dat niet. Als je iets naars doet, krijg je alleen maar iets naars. Ja. Dus als het eenmaal ontstaan is, moet je soms even een break nemen. Even zeggen van oké, je kan zelfs verder gaan en zeggen, ik mag een week lang niet mediteren. Een week lang spreek ik met mezelf af dat er niet gemediteerd wordt. Wat je eventueel wel mag, als je er zin in hebt, is eventjes gaan zitten op een plekje. En dan even je klok op 5 minuten zetten en dan 5 minuten lang niet mediteren.
En dan uiteindelijk is het toch mediteren.
Ja, uiteindelijk eigenlijk wel.
Verkap dus meditatie.
Ja, dus je hebt 2 soorten verzet. Hè? De verzet tegen dan van dat idee van dat het een corvée is. Ja. Of er is toch te veel ingeslopen in je meditatie dat je je best moet doen om een bepaalde geesteshouding te creëren.
Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is. Want eerst ging het gewoon dus dagelijks eigenlijk zonder problemen gewoon zijn en alles voelen, alles denken, het mag er zijn. Maar inderdaad, sinds 1,5 week of zo merk ik een bepaalde weerstand die ik eerst nog niet had. Waardoor er ook dus een aantal dagen tussen zaten.
Ja.
Ja, dan ga je dat natuurlijk ook weer veroordelen. Want ja, je vindt en wil dat het moet. En ja, dan gaat dat hele gebeuren op gang.
Ja, nee hoor, dat is echt, dat veroordelen maakt het erger.
Ja.
Als je al merkt dat dat verzet zo groot geworden is, dat je eigenlijk een soort lekker gevoel hebt om het niet te doen. Een soort spijbelgevoel, een soort ik doe het lekker niet. Dat is, heel af en toe heb ik wel eens zo'n dag dat ik denk, weet je wat?
Even niet.
Even niks.
Maar het is een goede om dat inderdaad dan te zeggen van dat het hoeft niet vandaag. Want dan, ik hou mezelf dan ook een beetje voor de gek. Dan blijf ik bezig en dingen doen, zodat ik het zogenaamd vergeet.
Ja.
Dus dan hou ik mezelf een beetje voor de gek.
Ja, dan hou je jezelf voor de gek, ja. Dus het is waar, als het eenmaal een corvée-gevoel is, dan kan je het beter overslaan. Aan de andere kant, wat je hoopt te bereiken is dat je het gewoon elke dag doet zonder dat je in verzet komt.
Ja, precies. Dus daarom ging
dat ontstaat door die regelmaat, hè, dus dat gewoon te plannen. En zodanig te plannen dat je niet in een soort zal ik nu wel of zal ik nu niet gaan mediteren terechtkomt.
Dat je er niet onderuit komt eigenlijk.
Ja, dus dat je, net als met tandenpoetsen, waarschijnlijk heb je heel weinig. Dat je een soort 's ochtends of 's avonds een soort van, ik heb helemaal geen zin om het allemaal te poetsen of zo. Dat is zo normaal geworden, zo automatisch.
Mm-hmm.
En dat kun je dus bereiken door weer een plan te maken. Zeg, oké, hoe zou mijn week eruit moeten zien voor mij om een goed gevoel te hebben? Dus niet van, trut, nou moet je gewoon aan het mediteren, anders rijk je nooit verlichting. Maar lieverd, hoe kan ik jou een plezier doen? Met welke meditatiepraktijk kan ik je blij maken, zeg je tegen jezelf.
Ja.
En dan stel je dat voor. Oh, dan is misschien toch 3 keer per dag 10 minuten eigenlijk wel. Daar zou ik me gewoon wel goed bij voelen. En dat schrijf je dan op een blaadje. En dan een week lang doe je dat niet. Maar kijk, je ziet het wel elke dag hangen. En dan ergens begin je eraan met een soort van zonder dat je nog hoeft te besluiten dat je het gaat doen.
Ja.
Want als je elke dag opnieuw moet besluiten of je wel of niet gaat mediteren, dan komt altijd dat moment dat je geen zin meer hebt. Dat je in verzet komt.
Ja.
En dan moet je inderdaad even een break nemen. Even niet mediteren.
Ja.
Totdat je denkt van oké, dit is leuk geweest, maar nu wil ik wel weer een regelmatige meditatiebeoefening.
Ja. Ja, die had ik te pakken en nu is het eventjes, nu is het even in de
war. Ja, ja, dus ook dat niet veroordelen, geef niks maar best, genieten van het spijbelen,
ja.
Het is een paar dagen mag overslaan of zo. En ook in je achterhoofd misschien van, en misschien gewoon af en toe eens gaan zitten, maar dan vooral 5 minuten zitten, maar niet mediteren.
Ja, ja, ja.
Op dat vlak is te kijken hoe het is als je gewoon maar 5 minuten gewoon tijd voor jezelf hebt, bijvoorbeeld.
Ja, dat is toch een andere insteek, maar dan ben je er toch mee bezig.
Ja.
Ja. Oké.
Ja, succes ermee.
Ja, dank je.
Doei, doei. En dan Tanja.
Ja, Jan, goedenavond.
Hi.
Ik heb eigenlijk even een vraagje over... Ik wil graag jouw visie horen over iets. En dat is eigenlijk het kwantumveld, het manifesteren, het visualiseren en het intentie zetten. Wat is jouw visie daarop?
Oeh, wat een prachtige termen rollen daaruit. Wat zei je, kwantumveld?
Nou, het manifesteren in het kwantumveld.
Ja, wie manifesteert wat?
Nou, het is natuurlijk nu, je hoort heel veel over manifesteren. Dus ik wilde daar ook een training in gaan doen.
Ja.
En het gaat erom dat je dan intenties zet in het kwantumveld. Dus daar dus dingen voor je klaarstaan. En dat je die dus, het schijnt wetenschappelijk bewezen te zijn, dat je dat dus in gang kan zetten voor jezelf.
Ah, en dus, je wil een Grieks restaurantje openen in Vietnam, zeg je, oké, dat zet je dan in het kwantumveld.
Ja, precies. Ja, er zijn bepaalde lijnen die dan zo lopen dat als jij daar een intentie in zet, hè, een positieve intentie, dus niet met ik hoop of ik denk niet, en dat je dat dus echt kan manifesteren, dat dus gaat gebeuren.
Ja.
Het gaat een beetje, mijn wetenschappelijke knop gaat aan.
Ja, dus, ja, de mijne ook, ja.
Ja, precies. Dus,
sowieso vanwege dat gebruik van kwantumveld.
Ja.
Dat is natuurlijk een term die ik gebruik hem ook wel eens, maar dan noem ik gewoon gewaarzijn, noem ik kwantumveld.
Ja, precies. Voor
die enkeling die wetenschappelijk geschoold is en als je in verzet komt tegen gewaarzijn, dan noem ik het dan kwantumveld.
Ah, ja.
Maar kijk, ik heb ook mijn sepsis, zowel vanuit de wetenschap als ook vanuit de spirituele visie. Want dat hele idee van je wil iets manifesteren, dat is dus je wil iets in de toekomst waar je dan zogenaamd gelukkiger door zou worden.
Mm-hmm.
En dit is de nieuwe truc om het te krijgen. Ja, vroeger moest je zorgen dat je flink wat studies deed en flink wat omhoog likte en omlaag trapte. En dan kreeg je ook wat je wou. En nu moet je het visualiseren en in het kwantumveld. Dus alleen al dat idee. Nog even los van of het ook zou werken of niet.
Ja.
Je gaat dus toch je intentie richten op iets wat er nu nog niet is.
Ja.
En wat je dan kennelijk wil bereiken om je goed te voelen.
Ja.
Dus het is sowieso geen spirituele methode. Maar dat is natuurlijk boer worden en zeg maar tarwe zaaien en in de zomer graan oogsten is ook een spirituele methode. Terwijl daar misschien niks op tegen is.
Ja.
Dus als dit een methode zou zijn waarmee je zeg maar, je inkomen kan verhogen, dan is er natuurlijk daar is geen bezwaar tegen. Het is alleen heeft niks met spiritualiteit te maken.
Nee. Nou, daarom zat het ook een beetje in mijn. Een beetje. Ik geloof niet echt in de maakbaarheid van de wereld. Hè? Dus daarom zat het een beetje in mijn allergie ook. Dat ik dacht, het schijnt allemaal bewezen te zijn, maar toch.
Nou ja, maar het schijnt bewezen te zijn, dat is nou typisch zo'n uitspraak.
Ja, precies.
Dat mensen erbij zeggen ook wel, en dan is er misschien ergens ooit een onderzoekje geweest.
Ja,
dat totaal niet voldoet aan de blind regels van wetenschappelijk onderzoek.
Ja, precies.
Dat toch een beetje wel, en iemand haalt dat dan aan. Dus echt waar, je kan alles wetenschappelijk bewijzen.
Ja.
De hoogste onzin, zeker met statistiek.
Ja.
Kan je alles bewijzen.
En het gaat ook een beetje tegen mijn overtuiging in dat de wereld is niet maakbaar. Weet je, het komt zoals het komt, het gaat zoals het gaat.
Ja, het is in ieder geval, kijk, in de spirituele visie heb je een heel klein beetje invloed uit je ego. Want alles wat zeg maar, gebeurt, is een soort resultaat van ontelbare factoren.
Ja.
Dat verhaal van die vlinder in New York, die dan toch een zekere invloed heeft op de regenbuien hier.
Ja, precies.
Heel pijn weliswaar, maar alles hangt met alles samen.
Ja,
en in dat hele spel... Wat zeg maar al tientallen jaren, weet je wel, wat jouw ouders gedaan hebben, speelt nog mee in wat er nu gebeurt in de wereld.
Ja.
En dat, en dan kom jij zelf met, ik zou best wel eens een Grieks restaurantje willen openen, ergens op een leuk eilandje. Ja. Dat is dan jouw intentie. Dat komt er dan bij, in die enorme vrij met.
Ja.
En er is dus niks op tegen om die wens te hebben. En ik heb wel eens cursussen gedaan en die... Maar dat vond ik dan wel heel reëel. Dan zeg ik, het dromen is op zich niet verkeerd.
Ja.
Maar als je zegt, mijn droom is op een Grieks eilandje een restaurantje beginnen. Dan moet je gaan operationaliseren, heet dat. Mm-hmm. Dus dat betekent van, dan moet je terug gaan bouwen. Van, dan moet ik dan en dan moet ik zoveel geld hebben. Dan moet ik dan en dan een vergunning hebben. Dan moet ik dan en dan dit hebben.
Ja.
En dan kom ik terug met, wat moet ik dus morgen doen om dat te realiseren? Nu, bijvoorbeeld Grieks gaan leren. En dan ben je aan het werk. Dan doe je dingen.
Ja.
Die eventueel, hè, je ziet wel mensen die echt zo'n idee hebben en daar keihard voor werken.
Ja.
En alles gaat daarin. Dan bereiken ze het soms ook. Soms ook niet
over. En er wordt natuurlijk ook vaak de law of attraction bijgehaald. Hè? Al dat soort
De rol van wat?
De law of attraction.
Oh, law of attraction, ja.
Ja. Ja, dat als je zwanger bent, zie je overal zwangere vrouwen. Ga je een witte auto kopen, dan zie je overal witte auto's.
Ja, dat is zo, ja.
Ja.
Ja, dus dat is... ik ben daar heel sceptisch over. En je leest tegenwoordig heel veel dingen die appelleren aan dit ontevreden gevoel van mensen.
Ja.
Ik krijg bijvoorbeeld regelmatig mailtjes ook, zo'n nieuwsbriefmailtjes van... En dat gaat dan helemaal over energieën van de sterren ook. Het is een beetje astrologie. Ja, maar veel meer ook, en de maan en zo. En je plan van dit leven was al bekend toen je geboren werd. En hoe kun je daarop intunen?
Ja.
En hoe kan je je mission statement duidelijk maken? En hoe kun je jezelf neerzetten in de wereld?
Ja.
En het allemaal, mensen willen allemaal zich goed voelen over zichzelf. En alles onder controle hebben. En dat soort cursussen en trainingen, die verdienen daar hun geld mee.
Ja. Nee, dat is zo. Ja.
Dat is
maar ik was dus benieuwd, omdat je
tegenwoordig... Ja, dat is mijn visie.
Ja, precies.
En ik zeg dus, ik kan niet categorisch zeggen, het is onzin, want ik weet niet ten eerste wat wordt er gezegd in die methode.
Nee, Roy Martina bijvoorbeeld.
Ja. Dat is, die naam ken ik wel. Die naam ken ik wel, maar verder weet ik niks van die man.
Nee.
Als je je erg aangetrokken voelt tot zoiets, dan zou mijn advies zijn, doe het dan maar en hou je ogen open. En vooral je klaar zijn open.
Ja, precies.
En kijk, weet je wel, word je gepakt?
Ik vind het wel grappig om het sowieso te gaan doen, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben. Dat is het gewoon, ja.
Ja, dus dan maar.
Het wordt dus ook vanuit de meditatievorm gedaan, hè? Dat manifesteren. Dus dat...
Ja.
Nee, maar ik was benieuwd, dus bedankt.
Ja. Ja, dus het is niet iets waar ik verstand van heb.
Nee. Maar ik was gewoon benieuwd.
Oké.
Dankjewel.
En dan Nancy?
Ja, hoi Jan.
Hoi.
Ik zal even die hand weghalen. Zo ja. Ik had inderdaad bij jou al voorgelegd. Hè? Ik had een e-mail gestuurd omdat ik een vraag had. En je zei misschien...
Nancy, je bent ineens... Het geluid is ineens weg.
En die hand, beter?
Trouwens, je hebt die hand al weggehaald. Maar dan verdwijn je ook bijna helemaal uit mijn beeld. Dus zet die hand even terug.
Oh, oké.
Ja.
Zo beter?
Dan kom je weer bovenaan het scherm te staan.
Ik had inderdaad toen de vraag gesteld. En heb je heel mooi antwoord opgegeven. Dus ik denk dat ik wel antwoord heb. Maar ik vind het nog wel leuk om te delen met de groep.
Ja.
Als je dat, wat ik gemerkt heb als ik in contact ben zeg maar, met mijn ex, dat ik zelf nog wel getriggerd word met het gedrag zeg maar, waarvoor wij ook uit elkaar zijn gegaan.
En dan merk ik dat ik onrustig word. Of hè, dus het gedrag kan bijvoorbeeld zijn in mijn ogen dan geen verantwoordelijkheid nemen. Liegen of de kinderen ja, een bepaalde die informeren die ja, niet helemaal zeg maar, strookt met hoe ik het dan zie. Ja, er zijn zat voorbeelden. Maar als hij dus weg is, dan voel ik me eigenlijk heel rustig. Maar dat is voor mij niet een manier. Dus ik wil graag in liefde verbinden met de vader van de kinderen. En tegelijkertijd voel ik wel die onrust op het moment dat hij toch dat gedrag vertoont. Dus ik ben eigenlijk altijd op mijn hoede. En hoe ga je daar eigenlijk mee om, zeg maar, vanuit ja, toch te kunnen verbinden, zeg maar, met de vader van de kinderen. En tegelijkertijd jezelf wel een soort van beschermen, behoeden voor.
Ja, wat is. Dus jullie zijn uit elkaar. Jullie wonen niet meer samen, begrijp ik.
Nee, klopt, ja.
En af en toe ben je wel samen, of is dat alleen maar bij het halen en brengen van kinderen of zoiets?
Ja, alleen maar rondom de kinderen. Dus dan wil ik hem natuurlijk gewoon binnenlaten. En ja, we hebben gewoon wel verder gewoon contact. Maar ja. Ik merk gewoon dat ik zelf onrustig word. Ja. Op het moment dat hij er is, zeg maar, in huis. Ja,
ja. Ja, dat snap ik, ja. En waarom zou dat verkeerd zijn? Want je noemt dan als alternatief van, ik zou me toch graag willen verbinden met hem.
Ja.
Vanuit een soort plichtsgevoel van, dat is voor de kinderen beter?
Ja, misschien wel. Ja, dat ze toch zien dat ja, vader en moeder ook gewoon samen kunnen zijn. En dat kunnen we ook wel. Maar ja. Ik merk dat ik gewoon op mijn hoede ben en toch niet helemaal mezelf ben.
Ja, dat lijkt me vrij normaal als je een heleboel narigheid hebt meegemaakt met iemand. En als je merkt dat hij nog steeds bepaald gedrag vertoont waar je niet echt prettig bij voelt. Dan zou je beter oefenen en ik mag me daar onprettig bij voelen.
Ja, ja. Alleen ik merk gewoon de kinderen hebben daar moeite mee. Hè? Dus die vinden dan het moeilijk.
Zijn gedrag. Die hebben moeite met zijn gedrag.
Nee, met mijn gedrag dan. Dat ik afstand hou en dat ik...
Ah, oké.
Okay. Ja. Okay,
maar dat heeft dan meer te maken met dat je je onrustgevoel dus kennelijk niet wil voelen.
Ja, ja misschien wel.
Punt, want als je gewoon die onrust zou mogen voelen en je zou je een beetje kunnen ontspannen in de onrust. Nu heb je het idee, wat alle ego's hebben dat idee, je bent gestrest. Of je bent ontspannen. En stel als je gestrest bent, dan wil het ego van die stress af. Ego wil stress veranderen in ontspanning.
Mm-hmm.
De spirituele visie zegt, nee, je moet juist ontspannen in de stress. Laat mij maar gewoon dit voelen. Dit is helemaal oké. Met wat ik meegemaakt heb bij deze man, mag ik me gewoon op mijn ongemak voelen bij hem. Dat is oké. En dan kun je dus zelfs een soort vriendelijkheid ervaren voor je eigen onrust.
Mm-hmm.
En het grappige is dat daardoor geleidelijk aan je steeds meer ontspant in het bijzijn van die man. Zijn gedrag wordt dan steeds minder trigger voor jouw onrust. Omdat je die onrust kennelijk zelf hebt kunnen oplossen in een liefdevolle houding voor die onrust. Dus nogmaals, niet de stress veranderen in een liefdevolle houding. Een liefdevolle houding hebben voor je stress, voor je onrust. Dat mag.
Ja.
En ook als je kinderen dat moeilijk hebben, ze mogen het er moeilijk mee hebben. Jij hoeft dat niet op te lossen. Als zij het moeilijk vinden dat jij een beetje afstandelijker bent als hun vader er is, dan moet je maar zeggen, al eventueel als die man weer weg is, van lieverds, ik snap dat jullie zien dat ik wat op mijn ongemak ben als jullie vader er is. En dat is gewoon dat ik nare dingen heb meegemaakt. Verder is hij wel helemaal oké en zo. Je hoeft hem niet af te vallen tegenover je kinderen. Maar je mag ook zeggen, want dit is gewoon hoe ik ben. Dus lieverds, take it or leave it.
Ja.
Ja, dus anders moet jij weer hun probleem oplossen. Je kinderen hun probleem oplossen. Dat is ook weer typisch. Daarvoor gaat die andere cursus die ik deze week gelanceerd heb.
Ja, zag ik.
Voor ouders en kinderen. Hè, die ouderlijke kramp om te voorkomen dat je kinderen het ergens moeilijk mee hebben. Dat levert zoveel extra ellende op voor je kinderen. En voor jezelf ook natuurlijk.
Hmm.
Ja, dus ik denk dat je oefening is. Telkens als die man bij jou over de vloer is en je voelt je onrust, dat je zegt, dit is oké, ik mag dit voelen. Het mag, het hoort er helemaal bij. Dit is nou gewoon wat co-ouders hebben na zo'n, weet je wel, en wat hoort bij Ja, want je kan wel een ideaalbeeld hebben van een soort vriendschappelijk co-ouderschap. Maar dan moet toch eerst die ellende die je hebt meegemaakt, moet een beetje verwerkt zijn. Mm-hmm. En hoe verwerk je die ellende? Door hem te mogen voelen. En er vriendelijk voor te zijn.
Ja. Ja. Mooi.
Ja.
Ik vond het ook mooi wat je omschreef als het gekwetste kind omarmen.
Ja.
Die vond ik ook heel mooi.
Ja.
Daar ben ik wel mee aan de slag gegaan. En dat heeft al een hoop rust gegeven.
Aha.
Mm-hmm.
Oké.
Okay. Ja, dankjewel.
Ja, jij ook. En dan Louise.
Ja, hi Jan.
Hi.
Hi. Ik heb even een vraag. Ik kom uit een relatie en daar is huiselijk geweld in geweest. En dat is 2 jaar geleden. Maar ik merk nog steeds dat ik daar best heel veel last van heb. En dat is wel met vlagen. Nou gebeurde er dus laatst, ik wil eigenlijk 2 dingen over vragen. Laatst gebeurde er iets dat, even kort dat je misschien weet hoe dat dan gaat. Bij ons in het putje, dat ik nog geen relatie was, hadden we wel eens dat het putje verstopt had van de wastafel. Omdat wij, mijn dochter en ik hebben lange haren, dus dat zit dan wel eens verstopt. En dan kon mijn ex altijd enorm boos worden en echt helemaal een pan uitflippen. En toevallig was dat van de week bij ons thuis ook. En toen ben ik het eigenlijk gewoon gaan schoonmaken. Maar toen was ik beneden en ik had alles opgevangen en ik deed het in de gootsteen. En opeens kreeg ik bam die gedachte alsof hij naast me stond en heel boos werd. En het sloeg in 1 keer op mijn lichaam. Dus dat was eigenlijk gewoon je gedachte en het slaat op je lijf. Dus je gaat in 1 keer in verzet. Maar ik merkte het eigenlijk ook van mezelf dat ik in verzet ging. En toen dacht ik, oké, Louise, dit is op zich wel een goed teken dat je het herkent wat er gebeurt.
Ja.
Dus
ja.
Laat het er maar zijn.
Ja.
Maar dit soort dingen gebeuren gewoon toch nog vrij regelmatig in mijn leven door de gebeurtenissen uit het verleden. Ja. En ja, ik merk gewoon als ik zelf moe ben doordat ik druk ben met werk en andere dingen, dan is je weerstand is minder. Dus dan ben je daar veel vatbaarder voor.
Ja, hoe, ja, dat is heel herkenbaar. Ja, ja. In feite wat je nu vertelt is een posttraumatisch stresssyndroom. Je hebt gewoon traumatische dingen meegemaakt. En die heb je daarna, heb je daarmee gedeeld op de gebruikelijke manier, namelijk overleven.
Precies.
Ja, dus gelukkig heb je de oorzaak uit je leven verwijderd. En daarna heb je een soort van hard gewerkt. En dan dus op momenten dat je heel moe bent, of op momenten dat er zeg maar een gelijkenis is, hè, met een gebeurtenis, kan dat ineens weer, komt dat dus dat trauma komt dan ineens naar boven. Dus het feit dat je al zag dat je het trauma komt naar boven en het verzet gaan als het ware bijna synchroon, hè? Dus ja. De herinnering komt op en wel onmiddellijk een soort verknapping. Hè, dat
herinnering, ja, dat kan je niet gaan doen.
Ja, en 1 beweging. En daar ben je dan weer gewaar van nu, dankzij, weet je wel, beoefening, ben je dus gewaar van, oké, daar heb je hem weer. Ja. En de beoefening zegt natuurlijk, oké, dus nu moet ik proberen te ontspannen in die verkramping. Dus niet mijn verkramping weer gaan bestrijden met nog meer verzet. Van, dat mag niet, ik mag niet in verzet zijn of zo. Maar het zien is voldoende. En dan zien met liefde, zien met vertedering. Zien met, weet je wel, een kleine meisje wat bang is voor een boze papa. Dat. En dan zeg maar, kom maar lieverd, je mag je bang voelen.
Maar kan je dan het beste gewoon gaan zitten en even met jezelf zijn? Want ik ben eigenlijk gewoon daarna, ik herkende het wel en ik dacht, maar ik ben daarna eigenlijk wel weer doorgegaan met gewoon de dagelijkse dingen. Maar ik dacht, wellicht is het goed om...
Ja, als je even 5 minuten vrij kan maken dan op zo'n moment. Nu, langer hoeft ook niet, maar even 5 minuten gewoon even ermee zitten. En dan vooral contact maken met de fysieke sensatie. Ja. Hè? Want ergens knijpt er wat dicht. Hè? Dat. En dan niet te veel in het verhaal. Niet te veel van wat was het, een klootzak of iets dergelijks. Dat heb je al gehad. Dus gewoon alleen maar dit. Ik mag dit voelen. Ja? Ook niet van, zelfs niet verwijt van deze narigheid is door hem veroorzaakt. Nee, en feitjes die door jezelf veroorzaakt. Jij bent verantwoordelijk voor het aangaan van een relatie met deze man. Ja, en dus dat is neem verantwoordelijkheid. Je bent niet verantwoordelijk voor het geweld uiteraard, dat is hij. Maar je bent wel verantwoordelijk voor al die keren dat je het hebt toegestaan, als het ware. Ja, al die keren dat je niet na de eerste keer bent weggegaan. De eerste keer kan je nog zeggen, Ja. En dat is natuurlijk heel normaal ook. Ik zeg dat niet als een soort verwijt van eigen schuld. Dat is heel normaal, want je probeert eerst te redden. Ego probeert eerst een relatie te redden. En je denkt zo, hij is niet zo kwaad. Hij bedoelt het niet zo erg. En 5 minuten later is hij misschien ook wel ineens heel erg lief en zo. En dat is allemaal heel normaal. Dus, dat is, dus pas op, want als je denkt dat ik nu zeg dat het jouw schuld is. Nee, totaal niet. Maar het nemen van verantwoordelijkheid bevrijdt je van het slachtofferschap.
Ja.
Ja? En dan kan je ze, dat gevoel toelaten. En je zou kunnen overwegen om, om toch ook een posttraumatische therapie te doen hier. En dan zou je iemand moeten nemen die met lichaamsgerichte traumatherapie werkt. En ik heb misschien al eerder verteld, want ik ben heel enthousiast over die man's methode. Dat is een Amerikaanse psychiater. Peter Levine heet hij. En die heeft ontdekt dat de meeste posttraumatische stressbehandeling niet goed werkte. Omdat men zich beperkte tot het laten herbeleven van het trauma. Dan moet de cliënt moet telkens vertellen over wat hij heeft meegemaakt. En hij zei, nee, dat is niet voldoende. Want de patiënt of de cliënt heeft een trauma meegemaakt. Maar in dat trauma is een bepaalde energie, de vlucht, vecht en bevriesreactie, die is naar binnen gekeerd als bevriesreactie. En vandaar onderdrukt. En je moet dus een cliënt die je helpt bij een traumaverwerking, moet je het trauma niet alleen laten herbeleven, maar moet ook tegelijkertijd in een vlucht- of vechtreactie gaan in plaats van in de bevries. Dus hij laat zijn cliënten keihard vechten. Eerst in contact brengen met dat trauma en dan vechten, slaan, meppen, schreeuwen. Of hij laat ze, als hij in een grote zaal werkt, laat hij ze keihard rennen, wegrennen, weet je wel. En dat schijnt enorm goed te werken. Je zou het in je eentje al kunnen proberen, als je alleen bent en je hebt zo'n moment dat je dat weer voelt opkomen. Die neiging van om zeg maar in elkaar te klappen, hè. Dat totale verlammingsgevoel, angst en verlamming. En dan met gewoon met een kussentje op een bank, weet je wel, dat je niks kapot kan maken en jezelf niet kan bezeren. En dan gaan meppen en schreeuwen. En eventueel van die ruige hard rock muziek opzetten en gaan springen en dansen. Ik gebruikte daar een tijd lang Rage Against the Machine voor. Dat is een band uit weet ik wel, jaren 80, 90. Ik weet niet eens of ze nog bestaan. En die hebben zo'n fuck you, I don't do what you tell me. Dat, hè? Dan moet je dat heel erg hard schreeuwen. En springen en headbangen en zo. En keihard zetten die muziek uiteraard. En dat op zo'n moment dat je naar binnen klapt. En dan naar buiten klappen, weet je wel. Dat is een methode. Ja. Kijk maar of je er wat aan hebt.
Nee, mag ik nog één dingetje vragen?
Ja, zeker.
Oh, dankjewel. Wat ik ook heel erg merk is, als ik dus hier weer last van heb, dat ik dat wel eens tegen een vriendin vertel. Maar dan zeg ik wel eens, joh, ik heb een melding bij de politie gemaakt. Maar mensen kijken me altijd zo aan van, nou ja, oh en? En dan heb ik al, het lijkt wel alsof ik erkenning wil hebben van andere mensen van, jongens, weten jullie wel wat er gebeurd is? Weet je wel wat hij allemaal gedaan heeft? En ik heb altijd een idee dat hij zijn leven maar weer doorleeft, want hij is meteen weer in een relatie gestapt.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik later van, joh, ik ben op zoek naar een beetje naar erkenning, denk ik, bij andere mensen. Dus ik zoek het buiten mezelf. Maar is het niet zo dat ik het misschien meer in mezelf moet gaan zoeken en dat ik maar eens aan mezelf moet erkennen van, ja, Louise, er is gewoon heel veel gebeurd. En dat is veel en het was zwaar. En het was gewoon echt een kwestie van overleven, want dat was het gewoon.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dat, hoewel het dus ook weer hier niet veroordelen van dat je af en toe de behoefte hebt dat iemand anders ook zegt van mij, want het is ontzettend zwaar voor je geweest.
Ja, maar je wil wel eens met iemand erover praten, want niet iedereen, ik heb een idee dat mensen het gewoon niet snappen, waar je wel eens ingezeten hebt. Ik merk ook wel dat ik moest van hem ook dingen zeggen hoe slecht ik was en ik deed alles fout en hij deed alles goed, dat je een oorzaak en een gevolg en ik was de oorzaak.
Ja.
Het gevolg was dat hij dus dronk of, los van wat. Maar dan denk ik, horen jullie wel wat ik zeg tegen vriendinnen? En dan ja, het lijkt wel of het niet binnenkomt. Maar dan denk ik, waarom wil ik die erkenning van iemand anders hebben van, goh Louise, het was ook heel zwaar voor je. En ik snap dat je het uit even overleving hebt gedaan. En goed dat je uiteindelijk toch de keuze hebt gemaakt. Maar ja, ik moet dat misschien in mezelf zoeken, denk ik.
Ja, dus waarom heb je dat zo nodig van een ander? Ik snap dat het moeilijk was en ik snap dat het zo lang geduurd heeft voordat je eruit durfde te stappen en zo. Omdat je zelf nog een zekere mate van zelfafwijzing hebt over wat er gebeurd is. Ja, en die zelf, je hebt de zelfafwijzing die zich op hem richt natuurlijk. Hij is de klootzak, maar er zit altijd een deel ook in van wat stom van me.
Ja, zeker.
En dan wil je graag van een ander horen dat het helemaal oké is en normaal is. En dat, ja, en het is helemaal oké en normaal. Ik bedoel, alles wat gebeurd is, moest gebeuren. Mm-hmm. Dat is een betere houding dan had ik maar eerder besloten om bij hem weg te gaan of iets dergelijks. Want het is te laat.
Ja, ja wel, maar ik vraag mezelf wel vaak af van, voor Louise, waar was jij?
Waar ja, natuurlijk. Ja. Nou, ja.
Ik ben eigenlijk een sterke vrouw, maar op dat moment ging het niet meer. Dus, ja,
dus kennelijk had jij die hele periode nodig,
ja, klopt,
om erachter te komen waar je kracht zit. En om voor jezelf te leren kiezen in plaats van achter iemand anders aan te lopen. Ja, en soms moeten we echt de naaste relaties meemaken. Voordat dat gevoel in ons wakker wordt van, ja maar ho eens even, nou is het genoeg. Hier doe ik niet aan mee. Dat begin van eigenwaarde. Wat vaak pas in de diepste ellende naar boven komt. Hetzelfde met mensen die verslaafd zijn. En dan, terwijl pas als ze dan een week lang in hun eigen kots hebben gelegen van ellende. En dan, nou is het genoeg, nou stop ik ermee. Of rokers die al, weet je wel, de trap niet meer opkomen en halverwege al slijm moeten opgeven. Nou is het genoeg. Ja? Soms hebben we heel veel ellende nodig. Ja. Voordat een punt bereikt wordt dat je, zeg maar, gaat kiezen voor jezelf.
Ja, maar ik denk dat ik dan dus weer de erkenning in mezelf moet zoeken en gewoon geen verzet hebben. Het is gebeurd en ja, dat heeft me ook gebracht tot wie ik nu ben. En dat,
ja, precies. Ja, precies. Ja, alles wat je nu aan wijsheid hebt, heb je dankzij die periode. Ja. Niet ondanks. Dankzij die ellende. En uiteraard, dankzij die ellende en het punt bereikt hebben dat je eruit gestapt bent. Dat wel. Maar het moet eerst ellende zijn. Dan moet je eruit stappen. En dat tezamen. Ja, als ik terugkijk. Ik heb zoveel gehad aan mijn verslavingen. Toch zal nooit iemand zeggen. Je moet verslaafd zijn. Goed voor je spirituele ontwikkeling. Nee, want het is niet de verslaving zelf. Maar de verslaving plus het overstijgen. Het doorzien. Het doorkrijgen van. Jemig, dit is een instinker. En zo zat jij ook in een soort verslaving.
Klopt.
Een soort verslaving van toedekken, van vergoelijken, van niet kwijt willen wat je hebt en zo. Dus ja, dat moest gewoon gebeuren. Dus je ellende was nodig, lieverd.
Ja, ik weet het.
Ja.
En maar misschien dus wel goed. Maar
achteraf krijg je een soort van dankbaarheid. Wat goed dat ik dit allemaal heb meegemaakt.
Ja, maar ik moet er nog wel mee dealen. En ik denk dat ik dat nog wel even moet.
Ja.
Misschien even verder mee moet zoeken. Oké. Hartstikke bedankt voor je tijd.
Ja, oké. En dan nog eentje. José, ga je gang. Nog je microfoon, José.
Ja, kan je me nu horen?
Ja, ik hoor je.
Hallo.
Ik
ben de vriendin van Erik, José. En ik was het een beetje vergeten. Dus Erik, ik appte hem net. En toen zei hij, ja, ik ben de cursus aan het doen. Toen zei ik, oh, ik ben het helemaal vergeten. Dus
oké.
Ja, dus ik heb niet gehoord wat Erik zei. Oh, maar
laat het nog afluisteren.
Ja. Wij hebben een latrelatie dus.
Ja.
4 nu. En een samengesteld gezin in 2 huizen. En waar wij eigenlijk tegenaan lopen, zijn we ook voor naar een relatietherapeut geweest. En ik heb meer mannelijke energie en Erik heeft meer vrouwelijke energie. En dat is helemaal oké. Het is zo apart, want ik vind het lastig om te spreken. Maar dat komt voort uit dat ik dus bang ben om onaardig gevonden te worden. Dus als ik dan dat zeg, wat het issue is, dan vind ik eigenlijk dat ik onaardig doe tegen Erik. Maar ik denk dat het toch beter is om het te zeggen, want dan wordt het probleem misschien opgelost, want die relatietherapeut heeft ook niet echt geholpen, want die zei bijvoorbeeld dat ik niet moest bagatelliseren. Maar dat komt dan voort uit die mannelijke energie die ik heb. Want bijvoorbeeld afgelopen weekend, toen zou ik eigenlijk tweede Pinksterdag blijven. Maar ik had toch zin om naar mijn eigen huis te gaan, eerste Pinksterdag. En ik weet dat Erik dat moeilijk vindt. Maar ik vind het dan. Eigenlijk wil hij, zeg maar, aaien en een pleister plakken. Maar dat doe ik niet, omdat ik dan weet dat ik hem dan ook niet meer help. Dus ik ben ook wel gegaan. Maar dan zegt Erik, en dit vind ik dus lastig om te zeggen, maar ik zeg het toch, van dat ik hem dan in zijn eigen hok zet. Of dat ik hem als een hond in zijn hok zet. Mm-hmm. En dat ik hem wil alleen wanneer ik hem wil. Maar dat is niet zo. Want ik heb inmiddels mogen leren dat het oké is om alleen te zijn. Maar wij hebben gewoon allebei onze eigen rugzak. En dat heeft iedereen natuurlijk. En iedereen heeft zijn verhaal. En dat is ook helemaal oké. Maar mijn vraag is eigenlijk, want die relatietherapeut die zei dat ik meer niet moet bagatelliseren. Dus dat probeer ik ook. Maar hoe vind ik nou de balans in voor mezelf kiezen dat het oké is als ik alleen wil zijn. En dat ik. Maar dat ik ook lief ben voor hem.
Ja, snap ik, ja. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik denk sowieso, je zei daarnet van, dan zegt hij dat je hem alleen maar wil als je hem wil.
Ja.
Maar dat is ook zo. Je wil alleen maar iemand op het moment dat iemand wil. Dus dat is niet verkeerd. Waarom zou je iemand moeten willen op het moment dat je iemand niet wil? Dat is een heel ander soort relatie dan. Ja, dat is gewoon ego's claim relatie. Jij moet er altijd voor me zijn. Mm-hmm. Maar dat hebben jullie niet duidelijk. Je hebt een latrelatie. Je hebt een soort afspraak vermoedelijk dat je elkaar in zekere zin ook vrij laat om je eigen dingen te doen.
Maar er ontstaat wel vaak frictie. Want als ik dan...
Want jij wil vaker alleen zijn en hij wil vaker samen zijn.
Nou, en als ik dan iets met mijn beste vriend doe of zo, dan is dat lastig, want daar heb ik een keer seks mee gehad. En dat, nou ja, en dat snap ik ook, maar... Ja.
Evengoed kan je daar niet om laten.
Dat heb ik in het begin wel gedaan, maar toen heb ik van jou geleerd dat het zelfamputatie is. Dus dat ben ik nu wel oppakken, maar dat...
Ja, dus ik denk dat waar het hier om gaat is eigenlijk dit. Dat je moet kiezen voor eerlijkheid. Dat is duidelijk. Je kan niet oneerlijk zijn. Je kan niet zeggen van, nou, dan doe ik maar net of ik het wel leuk vind om tweede Pinkster te blijven. Terwijl je eigenlijk gewoon naar huis wou. Mm-hmm. En dan moet je het alleen op een manier brengen die voor hem, zeg maar, het minst belastend is. Tegelijkertijd dat hij daar moeite mee heeft, want hij had zich op verheugd op 2 dagen samen zijn en na 1 dag samen zijn, zeg jij, ik heb eigenlijk meer zin om naar huis te gaan. Mm-hmm. En dat is dan voor hem een teleurstelling. En dan kan je, zeg maar, een manier om hem te helpen is om te zeggen, lieverd, ik snap dat dit voor jou een teleurstelling is.
Ja.
Dat snap ik. Maar het lijkt me toch geen goed idee dat ik dan tegen mijn zin hier blijf om jouw teleurstelling te voorkomen. Mm-hmm. Ik denk dat jij toch zelf met je teleurstelling moet dealen. Ja, en ik moet gewoon dealen met mijn angst om nu door jou onaardig gevonden te worden.
Ja.
Ja. Dus veel meer erkenning geven voor de gevoelens van de ander, maar zonder dat jij verantwoordelijk bent om die gevoelens te verbeteren naar iets leukers.
Ja, ik denk dat het woord komt uit hoe hij beschadigd is in zijn vorige relatie. En vanuit zijn jeugd, dat is ook zijn grote ding, ik ben niet goed genoeg. Maar hij is wel goed genoeg. Hij is alles voor mij.
Ja, maar kijk, natuurlijk heeft hij zijn problemen uit zijn jeugd. En jouw problemen komen uit jouw jeugd. Dus dat is geen reden voor jou om zijn problemen te gaan oplossen.
Nee.
Nee, jij moet je eigen zeg maar, ontwikkeling doen. En hij de zijne. En je kan elkaar daarbij helpen. Dus dit is die oefening die ergens in... Ik ben altijd die nummers van die lessen kwijt. Maar die oefening in wat voor mij niet werkt in onze relatie is... Wat ik eraan ga doen is... En jij zou me kunnen helpen door die oefening.
Ja. Ja.
Dus dan zou jij kunnen zeggen... Wat voor mij niet werkt in onze relatie is... Dat als ik mijn hart volg en eerlijk ben over wat ik wil... Namelijk een dag eerder naar huis gaan... Dat ik bang ben voor jouw reactie. Dat jij mij gaat gaat afwijzen en dat jij heel erg in de slachtofferrol gaat. Wat ik eraan ga doen, is heel eerlijk blijven over mijn verlangens. En toch naar huis gaan als ik dat voor mezelf belangrijk vind.
Ja.
Wat je zou kunnen helpen, ja, door je gevoelens wel met me te delen. Je mag me dan vertellen dat je teleurgesteld bent en dat je bang bent om me kwijt te raken. Natuurlijk mag je me dat met me delen. Maar los het wel zelf op. Vraag voor mij de oplossing voor jouw pijnlijke gevoelens. En dan gaat hij de oefening doen. Oké, wat voor mij niet werkt in onze relatie is dat je ineens een afspraak om 2 dagen samen te zijn en dat dat halverwege ineens verandert en dat je gewoon naar huis gaat. Terwijl ik me daar helemaal op ingesteld heb. Wat ik eraan ga doen is zelf dealen met mijn teleurstelling. Zelf zien dat ik bang ben om mijn lieve mami kwijt te raken. Zelf oefenen in loslaten van degene waar ik van hou. Jij zou me kunnen helpen door jouw vertrek op een iets andere manier te vertellen, waardoor je ook mij erkent in het feit dat ik jou die ruimte geef, dat ik jou die vrijheid geef om weg te gaan wanneer.
Ja.
En zie je, en zo ben je ineens van een strijdend paar in een samenwerkend paar.
Ja.
Elkaar helpen om je eigen problemen op te lossen. Ja?
Ja.
Dus die oefening moet je maar eens van stal halen. En gaan doen. Gewoon eens zomaar eens doen. Begin maar eens met een wat minder belangrijk, misschien iets, maar iets wat niet werkt in je relatie, wat ik eraan ga doen. Dat hoe ik hiermee ga dealen. Dat is zo belangrijk, want onze reflex is, jij moet dat oplossen. Want jij doet iets wat mij pijn doet en jij moet dat oplossen. Dat is ego. Oh, dat is gewoon heel normaal. Dus ook die reflex moet je niet in jezelf en in de ander afwijzen. Dan zeg je liever, het is echt, ik begrijp dat je pissig bent hierdoor. Het is lastig voor je. Ik snap het helemaal. Tot volgende week. Of zo. Ja?
Ja. Wordt vervolgd.
Ja. Oké. Is er nog iets te melden, dames en heren? Of zullen we afscheid nemen? Je hebt nog even tijd om te roepen. Daar komt een hand van Ruud. Ja, Ruud, ga je gang.
Ja, ik had een vraagje over dissociatie.
Ja.
Want daar heb ik een beetje last van af en toe als ik pijnlijke emoties heb. Of als dingen lastig zijn, dan schiet ik een beetje uit mijn systeem, zeg maar. En ik denk dat dat komt doordat ik een keertje op straat in elkaar geslagen ben vroeger. Dat is al 15 jaar geleden of zo. Dus als ik bijvoorbeeld met een vriend op straat loop, dan kan ik wel eens hebben van, dan ben ik heel alert en dan ben ik heel die omgeving aan het scannen. Maar ik vroeg me af hoe je daar nou mee kan omgaan vanuit het liefdevol gewaarzijn, zeg maar. Dus dat je dan jezelf weer een beetje terug kan halen of zo.
Dus je begon je vraag met dissociatie, maar daarna hoor ik dat je een heel traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt. En dat als je op straat loopt, dat je nog aan het scannen bent. Dat is geen dissociatie.
Ja, misschien leg ik het verkeerd uit of zo. Misschien heb ik een verkeerd beeld van wat dissociatie is. Want ik heb het beeld bij dissociatie van dat je dan uit je eigen systeem schiet, zeg maar.
Ja, maar dat is dan dat is eerder een posttraumatische stressreactie.
Ja.
Dus dan voel je dus angst.
En ja, dat is eigenlijk precies.
Ja, ja. Gewoon angst als je over straat loopt en dat maakt jou extra alert.
Ja.
En het zou kunnen dat je tegelijkertijd, dat moet jij maar zelf beoordelen, dat je tegelijkertijd ook nog een soort afwijzing hebt daarover.
Ja, en dat is dan die dissociatie, zeg maar.
Nee, want dissociatie is eigenlijk ook dat je het afwijst, maar dat je het vervolgens niet meer voelt.
Oh ja, nee, dat
zou zijn dat je over straat loopt als een robot. Nergens last van.
Ja,
dat is gedissocieerd zijn van je angst.
Ja, maar dat is ook wel eens zo, dat ik gewoon niks meer voel, zeg maar. Dus dan zit ik zo.
Oké. Ja, dus dat
kan.
Dat zou een vorm van dissociatie kunnen zijn dan.
Ja, maar ik ben meer op zoek naar van, hoe kan je dat nou een beetje voor jezelf wat meer dealbaar maken door er liefdevol naar te kijken? Of door, is dat al...
door er liefdevol naar te kijken, hè? Dus dan loop je over straat en je voelt die stress en je ziet je automatische reflex om te scannen. En dan word je daar gewaar van. En dan probeer je vriendelijk, teder, vertederd te zijn. Want dan is het, dan, dan is het toch iets van... Oh, kijk, kleine, kleine bange Ruud. Ja. Is oké, je mag bang zijn. Als je dit meegemaakt hebt, dan mag je bang zijn. Dat ik ben bij je. Ja,
ja precies.
In plaats van, ik vind je een trut dat je zo bang bent. Nee, ik ben bij je. Ja, ik ben bij je. Ja, van mij mag je bang zijn. Ja, wees maar gewoon bang op straat. Ja, let maar goed op, dat is oké. Ik ben bij je, ik sta achter je. Dat, dat is die oefening in liefdevolle vriendelijkheid die ook ergens in die cursus staat. Die, ja, precies. Die zou je kunnen gaan toepassen. Als je regelmatig dit soort gevoelens hebt, kun je regelmatig die beoefening van liefdevolle vriendelijkheid doen. Voor je angst en voor je gevoelloosheid die je af en toe ervaart dan.
Ja, want ik ben er nu altijd heel erg mee in gevecht. En dan kost het kost heel veel energie, zeg maar. Dus ik zou er wel wat...
Ja, dat is duidelijk. Hè? Dus dat de, wat energie kost, is het verzet ertegen. De angst zelf is, kost geen energie. Die, daar hoef je niks voor te doen. Die wordt getriggerd automatisch.
Ja, precies.
In een verleden vanwege een herinnering. Hè? Dus die angst komt vanzelf. En het is je willen onder controle houden. Je willen niet voelen... waar je zo moe van wordt. Dus ja. dat is je beoefening. Eerst daar weer naar kijken zonder oordeel. Dus niet van, wat stom dat ik zo aan het verzetten ben. Wat stom dat ik mezelf zo moe maak om die angst niet te willen voelen. Nee, het is volstrekt normaal.
Ja, dus precies.
Daar probeer je eerst naar te kijken. Eerst kijken naar angst en je verzet. Angst en je dissociatie. Is helemaal oké. Mag, is oké. En dan ga je eventueel zelfs nog kijken of er misschien nog iets te doen is op het psychologische vlak. Aan posttraumatische stresstherapie of aan EMDR of iets dergelijks. Om ook op psychisch niveau deze zeg maar, traumatische herinnering beter te integreren in je volwassen bewustzijn.
Ja, ik zit er wel eens over te denken om dat te doen inderdaad. Want ik heb er best wel vaak last van eigenlijk. Dus het zou best wel misschien helpend kunnen zijn om inderdaad eens EMDR te doen.
Ja, ik heb het idee dat zelfs in de manier waarop je erover vertelt nu, zit een lichte ontkenning van de ernst van wat er gebeurd is.
Ja, dat zou best wel kunnen.
Je houdt het een beetje op afstand.
Ja zo voelt het ook
dus
wel.
Dus ik denk dat daar winst te halen valt door met een therapeut daarnaar te kijken.
Ja.
Je hebt het
dat klopt wel wat je zegt.
Ja, je hebt een beetje weggerationaliseerd.
Ja, het was eigenlijk best wel heftig. Dus dat,
Nogal wel eens ergens wat je kan tegenkomen. Ja, dit is heftiger dan een auto-ongeluk. En dat is al heftig.
Ja ik was wel dronken toen het gebeurde, maar dan nog zal het wel... zal het toch wel eens een weerslag hebben gehad.
Ja. Dus onderzoek... of je ook op het psychische vlak nog wat jezelf plezier kan doen.
Ja. Zeker. Nou, dankjewel.
Ja. Oké. Dames en heren, zullen we hier afscheid nemen? Tot dinsdag 8 juni is de volgende sessie. En daarna moet ik even kijken, want daarna zit ik in Frankrijk, hopelijk, als het allemaal lukt, bij de zomercursussen. Maar ik denk dat ik in Frankrijk het wel kan... Ik moet dat dan nu, maar dan moet het niet op een doordeweekse dag, want dan geef ik juist les 's avonds. Maar op een zaterdag of een zondagavond. Kijken nog wel. Ik laat het nog weten tegen, zeg maar, in de volgende les laat ik het weten. Wanneer dat gaat gebeuren. Oké, ik ga dit even uitzetten, de opname uit.